Welkom in de Lobby, podcast over politieke belangenbehartiging. In deze podcast nemen wij de luisteraar mee in de wereld van lobby en beleidsbeïnvloeding. Mijn naam is Bas Waterlaan en ik presenteer deze keer vanuit Den Haag de alweer 20e aflevering van deze podcast van Public Matters. En we zijn heel blij dat deze keer Michiel Dijkman, Executive Director van de Economic Board Utrecht, de gast is. Van harte welkom, Michiel.
Dankjewel.
Fantastisch dat je hier kan zijn. En voor zover nodig stellen we je eerst nog even voor aan de luisteraars. Om te beginnen ben je enorm actief en zichtbaar op social media. Dat is echt indrukwekkend. Blijkbaar heb je meer dan 30.000 volgers op LinkedIn en meer dan 6.000 op X, het voormalig Twitter. Ik kwam er wel achter dat je op TikTok nog klein bent. Ik heb het even via de account van mijn dochter gecheckt. Maar je hebt blijkbaar maar 38 volgers. Is daar een reden voor?
Nou, ik wist niet eens dat ik nog op TikTok zit. Ik heb dat ooit een keer aangezet, maar ik voelde me een beetje verdrietig omdat ik niemand kende. Ja, toen ben ik ermee gestopt.
Maar je bent 38, voor mij ben je jong, maar het is blijkbaar nog een medium voor een nog jongere generatie waar jij je ook al niet meer op richt.
Zeker weten.
Dat is heel mooi. Ja, dus, maar goed, heel groot op social media en echt indrukwekkend. Ook op LinkedIn heb je een mooie pagina met heel veel ervaringen en banen daarop. Maar daarom zal ik me beperken tot een paar hoogtepunten. Je hebt International Business Administration aan de Universiteit van Maastricht gestudeerd.
Ja.
En daarnaast opleidingen gedaan aan onder andere Harvard. Nou, dat is dus sowieso natuurlijk de Champions League. University of Calgary heb je wat gedaan. En ook op Cambridge, al was deze laatste, dat was een talencursus.
Dat was een talencursus in Rotterdam. Dus dat was iets minder spannend dan die andere.
Maar goed, iemand met op zijn cv, zowel Harvard als Cambridge, is natuurlijk heilig. Een beetje. Dus dat is echt indrukwekkend. Je hebt wat betreft Public Affairs en Lobby 7 jaar bij Samsung gewerkt. Onder andere als Head of Corporate Affairs. Je bent Public Affairs Consultant geweest bij een internationaal bureau. Dat heette destijds Beurzen Marsteller. Inmiddels bekend als Beurzen, Cohn & Wolf. Ook een behoorlijke pittige naam. En heel lang geleden was je bij APG Corporate Strategy and Policy Officer. Ik vergeet van alles, maar ik heb me even beperkt tot...
Bij APG is eigenlijk het leven in de belangenbehartiging begonnen onder Menno Snel.
Kijk,
dat was mijn directeur strategie en beleid bij APG.
Daar is het allemaal begonnen?
Daar is het begonnen.
We hebben het over 11, 12 jaar geleden waarschijnlijk.
Ja, in 2010 haalde hij mij van Heerlen naar Amsterdam.
Okay.
Ik zat in Heerlen bij APG.
Dat was allemaal vrijwillig?
Ja, nee, ik wilde heel graag zeg maar de overstap maken van vermogensbeheer naar meer strategie en beleid. En hij zegt van dan moet je naar Amsterdam komen. Zo ben ik in Amsterdam terechtgekomen.
Leuk, dus dat was een beslissend moment in je
denk
carrière.
Denk het wel, ja.
Mooi.
Ja.
Naast al deze mooie banen doe je ook heel veel naast. Onder andere als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Publieke Omroep, Stichting NTR. De voorzitter Raad van Toezicht van het Limburgs Museum. Je bent een boek als spreker, onder andere via de Speakers Academy. Dat is natuurlijk ook wel mooi om te doen. En last but not least was je ooit Stadsprins van Kierkegaard. Ik zeg het ongetwijfeld verkeerd, maar volgens mij ben je dan Stadsprins Carnaval van Kerkrade.
Ja, dat was ik in 2011. Dat is natuurlijk ook een hoogtepunt in je leven.
Dan valt Harvard en Cambridge en alle mooie banen vallen daar eigenlijk bij.
Zeker,
niet.
Zeker. Dat is iets wat je voor altijd... Ik ben nu oud-prins, al 13 jaar. En dat zorgt er wel voor dat je die gemeenschap waar ik natuurlijk niet meer in woon, maar dat je wel nog betrokken blijft in zo'n gemeenschap.
Ja, dat is voor ons Westerlingers misschien soms moeilijk te begrijpen, maar ik voel altijd, ook vrienden van mij die zelf een soortgelijke rol hebben gehad, dat dat iets heel moois is en heel eervol.
Ja, het is heel eervol, maar het is ook natuurlijk voor het hele gezin, hè? Ook voor mijn ouders en voor broertjes en zusjes en dat soort mensen is het ook heel fijn. Je maakt zoiets als een gezin mee in 2011 en toen was het de langste carnavalseizoen van de eeuw, dus het is wel genieten.
Ja, dus als je straks minister-president wordt, voor je ouders zal dat niet groter zijn dan dat je ooit...
Denk ik niet, nee. Prinsencarnaval, dat overtref je niet.
Heel mooi. Dus heel veel ook ervaring. Hè? Want we gaan het tijdens de podcast, deze podcast, vooral hebben over wat je hebt gedaan en doet op het gebied van lobby en public affairs. Heel veel ervaring op dat gebied. Daar wil ik je van allerlei vragen over stellen. En de eerste vraag die ik altijd stel is, waarom ben je ooit lobbyist geworden en waar ging het mis?
Nou, ik vertelde net over APG. Ik zat natuurlijk bij vermogensbeheer, omdat ik internationale bedrijfskunde had gestudeerd. En ik dacht, mooi, maar ik was ook al in die tijd politiek actief. En ik stond in 2009 op de lijst voor het Europees Parlement. En ik zat in de medezeggenschapsraad, de leerlingenraad, nou, allemaal van dat soort dingen. En toen dacht ik van, eigenlijk vind ik dat publiek-private snijvlak, dat vind ik juist leuk. En toen ben ik inderdaad bij die afdeling strategie en beleid begonnen. Waar ik te maken had natuurlijk met de AFM, met financiën, ja. met de vakbonden. Maar ook met Kamerleden en Europarlementariërs. Ja. En zo is dat eigenlijk begonnen.
Dus maar je vond het publieke interessant? Die maatschappelijke ontwikkelingen, publieke belangen. Zit het hem daarin? Wat is de...
Ja, en ook van hoe je daar als bedrijf ook op inspeelt. Hè? Dus ja. Het is niet alleen maar het... anders was ik waarschijnlijk ambtenaar geworden. Maar ja. Juist die wisselwerking tussen het bedrijfsleven, de ja. kennisinstellingen en de overheid. Dat vind ik heel mooi.
Ja. Wat verder opvallend is dat je enorm veel hebt gedaan en doet. Waar komt die ambitie vandaan?
Nou, ik vind het ook altijd belangrijk om naast je hoofdbaan andere dingen te doen. Ik denk dat ik dat ook een beetje van thuis heb meegekregen. Mm-hmm. Maar zeker ook toen ik bij Samsung zat, als je wordt, ik noemde dat altijd gesamsunized. Hè? Alles in de wereld dacht je dat om Samsung draaide.
Want je hebt ook een Samsung telefoon nog steeds.
Tuurlijk. Ja, ik heb nog steeds een Samsung telefoon en ook een tv en een wasmachine. Alles thuis. Ik kom trouwens uit een Philips gezin, dus wij hadden vroeger alles van Philips bij mijn ouders. En nu heb ik alles van Samsung.
Maar het zijn geen concurrenten meer, toch?
Nee, het zijn geen concurrenten meer. Ik kreeg wel de vraag toen ik bij Samsung solliciteerde van de toenmalige CEO van... vinden je ouders het niet erg? Oh. Vinden mijn ouders het niet erg? Ja, dat zijn toch Philips mensen? Je gaat nu bij Samsung werken. Ik denk, nou,
maar dat wist hij.
Dat wist hij.
Dat is bijzonder.
Dat was een Koreaan, dus ik snap wel dat hij daar die vraag zo stelde.
Ja.
Nee, maar... ja, op die wijze.
Ja, want je bent 38 en grappend is het dan nu ook van piek je niet te vroeg. Want je hebt al zoveel mooie dingen gedaan en je hebt zulke interessante banen ook nu.
Nou, ik denk dat ik nu piek in een andere baan, dat is het vaderschap.
Ja, ik zag het.
Onze Floris die is afgelopen week 2 jaar geworden. Dat is natuurlijk ook gewoon heel mooi. En we hopen dat het gezin nog in de toekomst ook nog wat groter wordt.
Ja.
Pieken, nou, ik denk, natuurlijk wil ik nog verder groeien in de dingen die ik doe en die wil ik beter doen.
Ja.
Maar ik vind het vaderschap en het echtgenootschap ook wel heel mooi.
Ja, er gaat weinig boven het vaderschap, kan ik bevestigen. Je doet heel veel, je dient veel, ook veel verschillende belangen. Hoe zorg je ervoor dat die belangen elkaar niet bijten? Ik snap, je hebt je hoofdbaan, zeg maar, maar al die... wat je erbij doet. Hoe zorg je ervoor dat toch enigszins gescheiden blijft? Want dat kan soms misschien wel overlappend zijn.
Tuurlijk. En je moet altijd goed kijken van wat doe ik? Of bijt dat niet elkaar? A, denk ik dat je er zelf goed over moet nadenken. B, heb ik nu een raad van toezicht die met mij meekijkt van joh, wat doe je naast je hoofdfunctie?
Mm-hmm.
En ook als je merkt dat er soms conflicterende momenten zijn, dat je dan even jezelf terugtrekt. Of zeg maar, zeker bij die nevenfuncties.
Mm-hmm.
Tot nu toe valt dat heel erg mee. Mm-hmm. En ik zie dat nu vooral het elkaar versterkt. Je kent mensen doordat je bij zo'n NTR of een Limburgs Museum of een Fontys actief bent.
Mm-hmm.
En die zet je weer in als je dadelijk bij de Economic Board bezig bent. En vice versa.
Ja, want zoals gezegd, je bent nu Executive Director van de Economic Board Utrecht. Wat doe je precies?
Nou, de Economic Board Utrecht is een organisatie waar de topwerkgevers van de regio Utrecht in vertegenwoordigd zijn. Dus zowel bedrijven, kennisinstellingen als overheden.
Mm-hmm.
En we doen eigenlijk 3 dingen. We zorgen ervoor dat we het netwerk tussen die mensen verstevigen. Want zijn allemaal CEO's en C-level mensen.
Mm-hmm.
En dat ze elkaar leren kennen. Nou, in Utrecht kan dat nog steviger. In bijvoorbeeld in Eindhoven is dat al heel goed ontwikkeld. Dus daar heb ik wel een opdracht in. Elkaar gewoon ontmoeten en dingen samen doen. Het tweede is lobby en positioneringskracht. Hè. Dus lobby hebben we het nu over ervoor zorgen dat het vestigingsklimaat zo goed mogelijk wordt. Hè. Dus als je het hebt over talent, innovatiekracht, bereikbaarheid, wonen en werken.
Mm-hmm.
Maar ook positioneringskracht. We zijn nu bezig met Utrecht Hard of Health. Dus dat laten zien waar is Utrecht nou sterk in economisch gezien. En door dat te vertellen... wil je ervoor zorgen dat nieuwe bedrijven die je aantrekt... ook op dat profiel waar je sterk in bent toegevoegd
worden. En dat is health?
Ja, dat is healthiness.
Mm-hmm.
Dus health. En dat gaat eigenlijk over gezonde mensen.
Mm-hmm.
Gezonde leefomgeving en de gezonde samenleving. Maar we willen ook wel dat het op een t-shirt van een voetbalclub past. Dus Utrecht Hard of Health past daarop.
Ja.
Het kloppend hart van de gezonde samenleving is A, wat moeilijker... op te dreunen en B, past het wat minder op een...
Het is niet waar ik aan denk bij de regio Utrecht. Maar dat is iets waar jullie dus nu op gaan richten.
Ja, ja, kijk, dat is precies waarom we dit doen. Als je aan de regio Utrecht denkt, denken heel veel mensen aan Nijntje. Dan denken ze aan de Domtoren. Dan denken ze aan veel groen.
Leuke stad.
Leuke stad, ja. Ja. Maar niet zozeer aan gezondheid, duurzaamheid en digitalisering.
Ja.
Maar
Want dit is ook, je hebt het over het positioneren van de regio. En, maar hoe doe je dat dan? Je brengt mensen bij elkaar. Je gaat spreekt met veel mensen. En richting Den Haag bijvoorbeeld. Want die boodschap wil je ook richting Den Haag natuurlijk communiceren.
Ja, dus ik ben nu dik anderhalf jaar bezig. Dus ik ben begonnen om te kijken dat we alle neuzen dezelfde richting uitkrijgen in die regio. Hè? Dus dat je een soort van gemeenschappelijke boodschap hebt met die 1,5 miljoen inwoners die je hebt. En nu moeten we dat verhaal ook inderdaad gaan vertellen hier in Den Haag. Maar ook in Brussel. En ook wat ik zei in bepaalde andere regio's waar je mee wil gaan samenwerken, economisch gezien. En dat is ook gewoon 10.000 keer
hetzelfde vertellen.
Ja.
Pak ook. Als je hobby richting Den Haag, wat heb je van Den Haag nodig als regio? Is het subsidie? Is het erkenning? Waar gaat het hier over?
Nou, ik denk een van de belangrijkste dingen is bijvoorbeeld het thema bereikbaarheid. De regio Utrecht is een beetje de draaischijf, zoals wij dat altijd noemen, van Nederland. We hebben het drugsbezochte treinstation. Bijna alle wegen van noord naar zuid en van oost naar west,
die komen
door Utrecht heen. En een beetje à la Rome inderdaad. Dat betekent wel dat je daarin moet blijven investeren. En dat we moeten ervoor zorgen dat je zowel op OV als op wegennet dat optimaal is. Mm-hmm. Het tweede is dat omdat we zijn de meest competitieve regio van Europa wederom dit jaar.
Dat niet de regio Eindhoven?
Nee, die staan wel in de top 10. Maar Utrecht staat al sinds 2010 in de top 3.
Oh, dat wist ik niet.
Nee.
Ik heb het gevoel dat Brainport in Eindhoven altijd zo in alles goed scoort.
Die wordt altijd wel altijd genoemd in Nederland. Ja. Maar dit is een onafhankelijk onderzoek van de Europese Commissie. En daar wordt naar van alles gekeken. Hè?
Ja, ja.
Dus groen, zeg maar ook gezondheid, bereikbaarheid. Nou, allemaal aspecten, 70 aspecten worden bekeken.
Mm-hmm.
En een van de dingen die spelen is, we zijn dus heel aantrekkelijk, maar dat betekent ook dat je ervoor moet zorgen dat er genoeg talent aangetrokken kan worden. Dus we zijn nu ook aan het kijken, kunnen we een regionaal talentfonds oprichten, waarin Den Haag ook een eurotje stort.
Wat ik altijd interessant vind, ook die lobby's van regio's, want je concurreert feitelijk ook met andere regio's.
Ja en nee. Hè. Aan de ene kant zijn we natuurlijk ook maar een postzegel. Hè. Nederland is een postzegel.
Investeringen in openbaar vervoer die naar jullie gaan, die gaan niet naar Amsterdam, ik noem maar iets.
Ja.
Dus je concurreert ook, toch? Of niet?
Ja, klopt. Maar wij zeggen wel van, ik denk dat, zoals wij ernaar kijken, en zo kijken we ook voor Kamerleden naar, is het wel het scharnier van Nederland, waardoor een investering in Utrecht is ook een investering in Zwolle en in Groningen en in Amsterdam, omdat iedereen er wat aan heeft. Natuurlijk. Aan de ene kant is het ook wel een heel klein beetje concurrentie tussen regio's.
Ik heb begrepen, je organiseert ook handelsmissies. Jullie zijn naar China geweest, heb ik begrepen. Is dat waardevol? Of is dat gewoon een gezellig schoolreisje vaak? Die indruk heb ik
soms. De handelsmissies worden vooral georganiseerd door de RVO.
Ja.
Maar de regio sluit wel regelmatig aan bij dit soort missies. Vorig jaar waren we inderdaad rond deze tijd in San Francisco met Hare Majesteit. En toen waren er van de 100 bedrijven die mee waren, waren er 25 uit Utrecht. Dat heeft wel meerwaarde. Want je ziet, kun je ervoor zorgen dat er nieuwe handelsrelaties ontstaan. Het is ook vaak inspiratie. Hè? Wat gebeurt er op een andere universiteit? Ja. Welke onderzoeken zijn zij aan het doen?
Ja.
Kunnen we daar een linkje maken?
Ja.
Maar het is ook het netwerk onderling. Hè? Je zit met 150 Nederlanders opgesloten in San Francisco.
Je bent op schoolreisje. Ja. En 's avonds zit je met elkaar te eten. Ja. En dan leer je elkaar beter kennen dan ooit.
Hollanders
in Den Verre.
Ja, we hebben als regio tijdens die reis in 48 uur met 4 ministers, 2 staatssecretaris, de voorzitter van VNO-NCW, de voorzitter van MKB Nederland gesproken. Probeer dat maar eens in 48 uur te doen in Nederland. Het lukt je gewoon niet.
Is dat niet de grote meerwaarde dan? Dat je gewoon een paar dagen of hoe lang het ook is met elkaar echt op elkaars lip zit bijna?
Jacco Vonhoff zei dus en. Hij zei ook in de bus, hè, want je zit ook vaak met elkaar in de bus. Nou, dan ben je op een gegeven moment ook kaartjes uit aan het delen aan andere regio's. Waar je zegt, hey, jullie zijn op zorg bezig. Wij zijn op zorg bezig, maar jullie doen net iets anders.
Ja.
Kunnen we niet samenwerken?
Ja. Dan gaat het dus niet alleen over de handelsmissie gerelateerde zaken, maar dan gaat het ook over dingen die in Nederland spelen natuurlijk. Jij maakt natuurlijk van de gelegenheid gebruik om nog even te vertellen wat je nodig hebt in Utrecht.
Het is en-en. Hè? Dus op het ene moment ben je in een dip en dorsen van een Utrechts bedrijf aan het openen in San Francisco.
Ja.
Ander moment is er een gesprek tussen mijn voorzitter, de burgemeester van Utrecht en de burgemeester van San Francisco.
Ja.
Maar je spreekt ook gewoon met die 149 andere Nederlanders die daar zitten.
Dan heb je een band voor het leven en dan kom je elkaar weer tegen. En denk je, We zaten samen in San Francisco.
Ja, we hebben samen op de fiets gezeten in San Francisco. Of in LA.
Ja, ik was er toevallig ook een zomer. Maar dat is een ander verhaal. Je zei het interessant. Dan deel ik kaartjes uit. Deel je nog steeds kaartjes uit?
Heb je nog steeds visitekaartjes voor
de jonge luisteraars? Visitekaartjes zijn hele kleine stukjes papier waar je naam op staat en je contactgegevens.
Ja, je zei net dat ik redelijk actief ben op LinkedIn. Dus ik heb eigenlijk, ik heb 7 jaar bij Samsung gewerkt. En na 3 jaar Samsung ben ik gestopt met kaartjes. Ja. A, omdat je functietitel best wel regelmatig in zo'n groot conglomeraat wisselt.
Ja.
Maar ook omdat ik gewoon merk van, als ik iemand zoek, dan zoek ik op LinkedIn.
Ja, nou, je hebt in LinkedIn heb je ook zo met zo'n QR-code. Hè? Dan kan je zo... Dat werkt ook wel goed.
En vaak is het dan zo, dan ga je zoeken op directeur Public Matters. En dan zie je...
En dan krijg je altijd een berichtje.
Hoe heet hij ook alweer?
Nou, het is ook, wij doen het ook niet meer, maar ook in het kader van duurzaamheid. Ja, waarom zou je elke keer papier gaan printen als het niet meer nodig is? Ja. Dus wij doen het eigenlijk niet meer aan en we missen het niet. Terwijl we heel veel... Het ook van netwerken moeten hebben, uiteraard, zoals jij en mensen spreken en nieuwe mensen spreken op borrels. Maar dat...
Ik zie vooral in de ambassadewereld, waar ik natuurlijk ook nog regelmatig rondloop, dat het wel nog is. Dus ik heb zo'n heel stapeltje met...
Dus voor de jonge luisteraars, visitekaartjes, dat zijn een kleine stukjes papier waar je naam op staat en je contactgegevens. En die deel je dan vroeger uit op borrels en op cocktails, et cetera. Maar dat bestaat bijna niet meer. Dus het is grappig dat jij...
Die kon je ook af en toe gebruiken als je dan nog wat jonger was en je kwam een leuk meisje of een leuke jongen tegen, dat je daar je nummer op schreef.
Ja, en dan kon je ook nog eigen kaartjes maken of aparte kaartjes waar je dan zei dat je directeur
mijn
was.
Mijn oma heeft ook van die kaartjes.
Echt?
En daar staat geen functietitel op.
Wat staat erop?
Naam en haar telefoonnummer.
Dat kan allemaal. Dat is bijzonder. Zaken ontwikkelen zich. Ik wil graag naar je ook inzoomen op je periode bij Samsung. Dan was je, zoals gezegd, Corporate Affairs en Policy Officer. Samsung, een van de grootste technologiebedrijven van de wereld. Wat waren voor jou de belangrijkste public affairs lobby uitdagingen in die tijd? Het lijkt me toch lastig. Je moet toch wel een beetje nederig zijn. En dan dat grote Samsung, en is het allemaal wel veilig? En de grote speler?
Ik maakte toen de overstap van, wat je net ook zei, Burst & Marstall, een echte lobbykantoor, waar je echt bezig bent met moties en het position papers en dat soort dingen, naar Samsung. En daar was het eigenlijk meer gericht op publiek-private samenwerking en op MVO. Dus het was, ik zat veel minder in de Tweede Kamer. Ik was veel meer bij ministeries, bij belangenorganisaties zoals FME, Digital, NL en bijvoorbeeld VNO-NCW.
Hoe komt dat? Omdat de meeste regelgeving toch Brussels was? Of deed je ook het Brusselse lobby? Nee, deden anderen misschien?
Brussel waren we, omdat men lobbyen in Korea ook best wel spannend vond. Ik denk als je een beetje terug gaat lezen in die tijd, zag je dat er ook te veel vermenging was tussen... Samsung en de Koreaanse overheid. Dat kun je teruglezen.
Ja.
Dus het was heel erg gekeken van, joh, hoe kunnen we dingen samen doen? Bijvoorbeeld een van de dingen waar ik heel trots op ben is, er was heel veel smartphone gebruik in het verkeer.
Mm-hmm.
We hebben toen gekeken samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar ook met Veilig Verkeer Nederland, de ANWB, van hoe kunnen we daar nou een campagne op inrichten om dat tegen te gaan? Mm-hmm. Waardoor je wel met elkaar in gesprek bent over dat thema, een maatschappelijk thema. Maar niet zozeer motie of regeltjesniveau, maar meer op hoe kunnen wij samen als publiek-private partij dit oplossen.
Mm-hmm.
Een andere waar ik heel trots op ben, er werden in 2014 nog 80.000 smartphones per jaar gestolen, vooral in de grote steden.
Mm-hmm.
Nou, dat was echt een groot probleem.
Mm-hmm.
En ik heb toen samen met justitie gekeken, ministerie van Justitie, van hoe kunnen we dan ervoor zorgen dat wij dat Find My Mobile wat meer promoten. Dat was toen net ingevoerd, zowel bij Samsung, Apple, maar dat werd eigenlijk niet zoveel gebruikt. Maar ook hoe gaan we op scholen en bij bejaardentehuizen ervoor zorgen dat mensen dat installeren. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat er, zeg maar, echt een overheidscampagne komt. Boofproof heette die toen.
Ja.
Dus de harde lobby, zoals de lobbykantoren dat kennen, die was bij Samsung niet zo sterk. Maar het was meer van, we willen graag samenwerken met die overheid op maatschappelijke thema's.
Het is een lobby meer gericht op reputatie, lijkt het.
Ja.
Dat is wel bijzonder, want zij hebben natuurlijk ook allerlei beleid wat hun business raakt.
Ja, bijvoorbeeld een van de dingen waar ik wel op gelobbyd heb, is bijvoorbeeld de thuiskopieheffing.
Ja.
Het feit dat wij nog steeds een paar euro betalen op devices die wij hebben.
Ja.
Voor het feit dat je misschien liedjes van je USB-stick op je telefoon zet, wat bijna geen kip meer doet.
Nee.
Maar daar betalen we wel nog allemaal eurotjes voor. Nou, daar heb ik heel lang over gediscussieerd met allerlei partijen. Maar ik merkte eigenlijk van, joh, Daar is niet het politieke klimaat voor om dat te veranderen. Ja. Dus ga je op een gegeven moment denken, oké, dan ga ik mijn energie steken in meer de positieve
ja, kanten. Maar dat was misschien ook de strategie. Hè? Samsung, groot, eng, misschien machtig. Dus eerst werken aan de reputatie, aan samenwerking met allerlei partijen. Vanuit daar misschien ook de positie en de invloed uitroepen, ook op regelgeving, wat je zegt.
Ja, want ik merkte gewoon, hè, bijvoorbeeld Philips, die toch, we hadden het er net over, veel minder relevant is geworden voor Nederland dan ooit. Mm-hmm. Die zat één keer per kwartaal bij de directeur-generaal van EZ aan tafel. Ja. En Samsung, het zesde merk van de wereld, moest zijn best doen, omdat we waren natuurlijk geen Nederlands bedrijf, om één keer per jaar aan tafel te zitten. Ja. Dus je ziet ook soms...
Dat is gewoon uit... verleden. Philips is natuurlijk, dat was natuurlijk een grote Nederlandse industriële belangrijke partij. Ja. Zoals Heineken dat is, zoals dat. Maar partijen veranderen.
Ja, en ik merkte dus eigenlijk doordat je gaat samenwerken op maatschappelijke thema's waar de overheid mee speelt en daar oplossingen voor vindt, zowel op technologisch gebied als op bereikbaarheid gebied. Hè? Want laat eerlijk zijn, 50% van de Nederlanders heeft zo'n kastje als ik hiernaast heb liggen. Ja. Die andere 50% heeft een Apple. Mm-hmm. Nou, dan kun je ook op bijvoorbeeld het stukje e-health. Ja. Zou je in theorie heel veel Nederlanders kunnen bereiken. Je zag toen corona kwam. Ja. Dat, en met die corona-app dat opeens die organisaties ook heel relevant werden.
Mm-hmm. Goed punt. Ik heb weer een andere vraag. Even je tijd bij Samsung daargelaten. Je bent politiek actief ook, hè? Nu wat minder, heb ik begrepen. Maar je bent kandidaat geweest voor de Tweede Kamer, Europees Parlement, allemaal CDA overigens. Je hebt meegeschreven aan verkiezingsprogramma's. Ja. Vind je dat een lobbyist ook politiek actief kan zijn?
Ja, wat ik altijd grappig vind is dat mensen zeggen, ja, ik ben neutraal. Maar ik denk dat helemaal niemand neutraal is. Want je stemt altijd op een partij. Mm-hmm. Of de enige die neutraal is, volgens mij de koning. Maar zelfs die zal een bepaalde voorkeur hebben.
Ja, maar is het verschil tussen op een partij stemmen of meeschrijven aan het verkiezingsprogramma? Ja.
Maar ik ben er altijd heel transparant over geweest. Ja. En ik denk heel veel mensen die ik ken. Ik zit ook in allerlei kringen. Mm-hmm. Hè, de Willem X-kring heb je. Ja. Nou, ik denk dat heel veel mensen wel lid zijn van of het CDA, VVD, PvdA, D66. Mm-hmm. Je hoort het vaak wat minder bij PVV of SP.
Maar als jij meeschrijft aan een verkiezingsprogramma. Dit is niet over jou specifiek hoor, maar dit is een algemene discussie. Als je meeschrijft aan een verkiezingsprogramma. En je bent tegelijkertijd lobbyist voor een organisatie. Dan moet je natuurlijk wel goed
Ik heb dus ook niet meegeschreven op de innovatie digitaliseringsparagraaf toen ik bij Samsung werkte, maar wel bijvoorbeeld meer op de onderwijs-economische paragraaf.
Ja, helder. Dus je moet daar transparant over zijn, over je politieke activiteiten en je lobbybelangen. En zolang je dat bent en dat onderscheid kan maken, is het natuurlijk...
Ik denk dat het voor een functie als als je echt op de voorgrond politicus bent en je hebt zo'n functie, is het wel moeilijker. Ja. Als je en statenlid bent en lobbyist voor Samsung, vind ik het wel
moeilijker. Of Eerste Kamerlid en lobbyist.
Nou, Eerste Kamerlid, denk ik, die moeten wel met hun voeten in de klei staan. Dus daar weet je het van, hè, dat ze bepaalde functies hebben en dat ze daarop bijvoorbeeld niet meestemmen. Maar die mensen werken ook maar één dag per week voor de Eerste Kamer. Dus je moet ook nog wat anders doen om je brood te verdienen.
Ja, ik denk dat transparantie hier het startpunt is van alles.
Ja.
Mooi. Nog even over jouw werk als lobbyist. Wat is je grootste lobby succes tot nu toe? Je gaf net al een voorbeeld. Maar waar ben je het meest trots op?
Ik heb in 2017 de kans gehad om bij de Verenigde Naties een deelsessie van de Algemene Vergadering
dat
van
is
de Verenigde Naties.
Dat is Champions League.
Toe te spreken met de toenmalige...
We gaan even terug. Je hebt de Verenigde Naties toegesproken.
Ja, ik zeg wel altijd erbij, het was niet in de plenaire zaal, maar in een bijzaal. Maar wel de Verenigde Naties toegesproken.
Redelijk indrukwekkend.
En dat deed ik toen samen met Alexander De Croo, de huidige premier van België. En die was toen vicepremier van België. Ja. En wat wij toen hadden gedaan, dat was natuurlijk in 2016 waren die aanslagen geweest in Brussel. Zowel Brussels Airport als Maalbeek. Kan iedereen zich nog wel herinneren.
Ik was erbij, maar dat is een ander verhaal. Dat is, ik was...
En dat eigenlijk, en ook Charlie Hebdo in Parijs, dat kwam allemaal vanuit de wijk Molenbeek.
Ja, absoluut.
En ik was er al aan het kijken van, kan ik iets met Molenbeek doen om die mensen te helpen?
Molengeek.
Ja, Molengeek is daar uitgekomen. En Molengeek was iets wat De Croo stimuleerde, maar ook de Universiteit van Brussel, Samsung, Google. Nou, er waren allemaal partijen die zeiden van, joh, we kunnen zeggen dat het niet goed gaat met die Molenbeekse gemeenschap en met de jongeren. Maar laten we dan voor zorgen dat ze of een start-up beginnen, of een baan hebben in de technologie, of in ieder geval ervoor zorgen dat ze uit die negatieve spiraal komen. Mm-hmm. Nou, ik heb toen echt nog als brugman moeten praten bij Samsung om dat er doorheen te krijgen. Want ze zeiden, ja, dat zijn terroristen. Waarom zouden wij terroristen gaan helpen? Ja. Maar ik heb toen gezegd van, ja, weet je, dan moet je toch altijd een beetje ook name dropping gaan doen. Ik zeg, ja, de Belgische koning komt er langs. Ja. De ambassadeur van Amerika gaat er langs.
Er is een tijd geweest dat Molenbeek stond, naar aanleiding inderdaad van de rottigheid, ja, die er ook vandaan kwam, flink in de belangstelling stond om er ook iets moois van te maken en om mensen meer kansen te geven. Ja. Dat was een beetje...
En dat was in die tijd. En wij hebben dat eigenlijk met best wel weinig financiële middelen, maar wel ook met collega's die daar les gingen geven. Mm-hmm. En ook twee rolmodellen, Ibrahim en Julie. Mm-hmm. Die hebben ervoor gezorgd dat heel veel mensen daar start-upjes gingen starten. Ja. Mensen moesten aannemen, opeens een opleiding hadden, werden weggekocht door grote bedrijven, maar wel in die regio bleven wonen.
Mooi.
Waardoor dat... En daar, ik mocht dat verhaal samen met Alexander de Croo en Ibrahim gaan vertellen in New York. Mm-hmm. Toen zag je dat andere regio's, Italië, Nederland, die vonden dat ook interessant.
Ja, mooi.
Dus je ziet nu in Nederland hebben we nu ook een paar Molengeeks. Ze heten nu Tech Rounds, ja. Powered by Molengeek. Maar daar ben ik wel trots op.
Ja,
van joh, dat je ziet dat in verschillende landen dit is opgepakt.
Maar dit lobby-succes heeft een heel duidelijk maatschappelijke dimensie. Het is heel plat gezegd. Je doet er goed mee. Hè?
Ja.
Je probeert bij te dragen aan de ontwikkeling van een achterstandswijk. Is dat een belangrijke drive voor jou? Meer dan, je had ook kunnen zeggen, ik heb een regel in een beleidsregel voor Samsung veranderd. En is Samsung kan beter business doen in Nederland. Ik heel plat. Het is voor jou echt. Ik zie wel die maatschappelijk relevante dimensie.
Die maatschappelijk relevante.
Goed willen doen.
Ja, dat is wel heel belangrijk voor mij. Ook bij Beursen ben ik, als ik daar denk, wat ben ik het meest trots op, is dat ik onderdeel was van het redden van het Metropoolorkest.
En niet voor...
En niet zozeer om een bepaalde trade ban van producten waar ik niet zo heel erg achter sta weg te halen. Wat ook is gelukt, waar ik ook een prijs voor heb gewonnen. Maar dat vind ik het proces mooier dan het doel.
Ja. En in hoeverre komt dat terug in je huidige baan? Want dat zit er een beetje tussenin, denk ik.
Ja, ik denk wel dat je ervoor kunt zorgen dat zo'n economisch ecosysteem
uiteindelijk goed werkt. De metropoolregio Utrecht noem je het, geloof ik.
Ja.
Dat daar meer bedrijven meer geld gaan verdienen.
Ja, maar dat ook mensen een baan hebben. Dat je wel een goede balans hebt tussen wonen, werken, leven. Dat je goed studentenleven hebt.
Ja. Hoe bedoel je, moet je daar ook voor zorgen? Hoe doe je dat? Geef je rondjes in cafés?
Dat is wel een goede vraag, hoor. Want ik zat
twee
weken geleden zaten we bij minister Dijkgraaf. En we zien, wij hebben woningtekort. Maar we hebben ook internationaal talent nodig.
Ja.
Nou, dan moet je wel kijken, hoe ga je die twee in balans brengen? Dus als je maar 5000 woningen hebt, oké, dan gaan we 5000 internationale studenten aantrekken. Ja. Maar die wil ik dan wel hebben op die economische clusters die voor ons relevant zijn.
Ja.
Dus misschien niet degene die hier Slavische talen komt studeren, maar wel iemand die op duurzaamheid en gezondheid gaat werken.
Oké, dus iemand moet wel nut hebben als hij hier komt studeren.
Ja, dus ik kijk dan ook wel een heel klein beetje, ik vind het een lelijk VVD-woord, de BV Nederland.
Ja.
Maar tuurlijk werkt het wel zo, hè?
Maar je vertegenwoordigt een economisch belang primair, toch? Dat je bent van de economic board. Anders had het wel social board geheten.
Ja, maar economic well-being. En dan ook daar hebben ze weer zo'n heel mooi Nederlands woord voor brede welvaart.
Ja.
Is natuurlijk,
ik weet nooit wat het betekent. Maar dat is dat iedereen gelukkig is, toch?
Ja, dus dat als je zegt van, kijk, we zijn de meest competitieve regio als Utrecht. Maar we hebben ook nog mensen die geen ontbijt hebben 's ochtends en die niet kunnen rondkomen.
Ja.
Nou, je hebt ook daar een rol iets te doen als bedrijfsleven en kennisinstellingen.
Waarom?
Nou, als ik net...
Je kan zeggen al vanuit burgerplicht of zo. Hè?
Natuurlijk, als corporate citizen.
Ja.
Hè? Natuurlijk, als dat vind ik belangrijk. Maar ook het feit dat je... je hebt ook iets te danken aan zo'n regio als bedrijf.
Ja.
Dus moet je ook wat terug doen voor die regio.
En je wil graag dat het een leefbare regio is, waar mensen ook graag wonen.
Ja, maar toch zie ik het verschil. Hè? Als ik naar Utrecht stad kijk, als je aan de ene kant van het spoor zit en je gaat het tunneltje door aan de andere kant van het spoor, dat is 10 meter. Ja. Daar zit 12 jaar levensverwachting verschil.
Dat is bizar. Hè? Volgens mij gewoon de politiek in, toch? Je moet burgemeester worden of zo. En dan hier ligt jouw passie, of niet?
Nou, ik zou in de toekomst wel nog een keer een politieke
moet je natuurlijk nooit zeggen,
willen vervullen. Maar tot nu toe, je zei net, heb je te vroeg gepiekt. Nou, ik ben 38. Dat is nog niet gelukt, dus misschien gaat het ook wel nooit lukken. Maar je kunt vanuit andere rollen ook heel veel teweeg brengen in het maatschappelijk middenveld.
Ja, mooi. Ik heb nog een paar vragen. En ook deze vraag stel ik ook altijd. Wat maakt volgens jou een goede lobbyist?
Nou, ik denk als goede lobbyist moet je A, heel helder hebben wat je kernboodschap is. Maar goed, ik denk dat niks nieuws is. Maar B, ook vind ik het heel belangrijk om zo transparant mogelijk te zijn. Ik probeer daarom ook gewoon heel erg te laten zien met welke mensen ik spreek, waarover. Mm-hmm. En ook waar dat toe leidt. Vaak dat ik ook, zeker nu met de Economic Board, dat wij position papers gewoon publiceren.
Waarom moet je transparant zijn?
Nou, om ook een beetje die argwaan, die is misschien bij de mensen die het vak wat minder goed kennen, weg te nemen. Ja. Kijk, als ik gewoon zeg, we zitten bij Dijkgraven, we hebben het over internationale studenten en dit is ons standpunt, dan vindt niemand dat raar.
Nee.
Maar als ik dat heel achter de schermen houd, dan denkt iedereen...
Maar goed, een foto van jezelf met minister Dijkgraaf op LinkedIn, dat doet ook wel iets, dat straalt ook op jou af dan, toch? Dat is ook wel... Die manier bouw je zelf een positie op. Het is niet alleen maar vanwege de transparantie dat je dat doet, toch?
Nou, ik ben zo niet ooit begonnen met die foto's plaatsen. Het was eigenlijk zo dat ik vanuit Korea de vraag krijg, kun jij laten zien wat je allemaal doet? Dus ik maakte een soort interne nieuwsbrief voor Korea. En zij zeiden, ja, bewijs maar dat je met die en die persoon gesproken hebt. Want Koreanen houden heel erg van facts and figures en van bewijs.
Oh, dat moest je bewijzen. Oh, mooi.
En... bijvoorbeeld, ik had ook een aantal KPI's en daar stond gewoon in 2 gesprekken met ministers per jaar. Toen zei ik van ja, ik kwam binnen. Ik zeg van ja, jongens,
ja.
A, is dat relevant? En B, dat wordt heel moeilijk.
Ja.
Nou, en ik had die nieuwsbrief en op een gegeven moment denk ik van ja, toen was LinkedIn, stond net in de kinderschoenen. Toen ben ik dat eens een keer online gaan zetten met een verhaaltje erbij.
Ja.
En zo is dat eigenlijk gegroeid.
Ja, maar je doet het echt heel goed, maar het is vaak beschouwend. Het is niet heel... primair lobbygericht vaak. Hè? Het is gewoon iets algemener vaak. Nou, maar het wordt veel gelezen en veel geliked en zo. Hoe doe je dat?
Nou, ik probeer ook soms gewoon een vraag te stellen. Ik weet dat ik had een paar jaar geleden een gesprek met prinses Laurentien over digitale vaardigheden. Mm-hmm. En toen had ik gewoon gezegd van jongens, ik spreek volgende week met prinses Laurentien over dit onderwerp. Hebben jullie iets wat ik mee moet nemen?
Ja, oh, kijk.
Nou, dat ontplofte. Van de bibliotheek in Eindhoven die bezig was.
Stem je dat dan af met haar van tevoren?
Nee. Maar ze vond het wel heel leuk. Want ze zegt, het is dan vertegenwoordig je niet alleen jouw bedrijf, maar je vertegenwoordigt ook gewoon een bredere stem over dit onderwerp.
En vervolgens zet je die antwoorden weer online gezet?
Nou, zij had ze ook meegelezen. Ze is zelf ook op LinkedIn. Dus ze zei van, ja, ik vond het wel heel interessant om te zien wat er eigenlijk allemaal al gebeurt in Nederland. Ja. Natuurlijk heb je niet over ieder specifiek onderwerp. Mm-hmm. Maar het geeft wel een bepaalde jeu aan het verhaal dat jij ook gaat vertellen. Ja. Dan denk je van oké, vertel ik A, het goede verhaal.
Ja.
En B, dit is ook een beetje een soort van bewijsvoering dat er iets mee gedaan moet worden.
Dus je maakt gebruik van social media voor public affairs doeleinden. Transparantie is één ding. Hoe doe je dat succesvol? Je zei het zelf al, je stelt soms een vraag. Foto's werken natuurlijk goed.
Ja.
Want je moet ook aandacht trekken.
Ik denk dat de foto's in het begin heel goed werkten, maar dat is niet meer zo, niet meer zo relevant.
Waarom
het is nu
vooral... niet? Omdat je iedereen al op de foto hebt.
Nee, omdat dat LinkedIn gewoon ook verzadigder begint te worden.
Ja.
Ik had laatst over elektrisch rijden had ik een vraag gesteld. Mm-hmm. En dan maak ik het heel persoonlijk. Van joh, ik ben naar Frankrijk op vakantie geweest. Ja. En ik heb het gewoon heel moeilijk om te laden. Hebben jullie dat probleem ook?
Ja.
Nou, alle Tesla-laders die zeiden van joh, ik heb helemaal geen probleem.
Nee.
En alle mensen die geen Tesla hadden zeggen, ik heb wel het probleem. Nou, en als je dan bij BNR Nieuwsradio zit, kan je wel dit voorbeeld misschien ook wel noemen.
Ja, en dat gaat niet zozeer over je, dat is niet echt werkgerelateerd, misschien een klein beetje.
Nou kijk, duurzame mobiliteit is een van de belangrijkste onderdelen van de regio.
Ja, maar dat gaat niet over hoeveel laadpalen je in Frankrijk hebt, toch?
Nee, klopt. Maar bijvoorbeeld PON is een bedrijf dat in de regio zit. We hebben een heleboel. We hebben de fietsambassade bij ons in de regio. Dus het onderwerp is heel belangrijk. Maar ik maak het iets breder dan alleen maar Utrecht of alleen maar Michiel.
Ja. Dus hoe succesvol gebruik te maken van social media vanuit voor public affairs doeleinden? Dat is vragen stellen. Je moet. Ja, kan je nog wat voorwaarden noemen? Want hoe ben je zo groot geworden? Op social media?
Ja. Ik merk nu bijvoorbeeld dat ik weer wat kleiner begin te worden, omdat het algoritme is aangepast.
Is dat zo? Hoe werkt dat dan?
Nou, wat nu is, likes zijn niet meer zo belangrijk, maar nu zijn reacties belangrijk.
Oh.
Dus bijvoorbeeld zo'n post waar ik net zei over... Ja. Bijvoorbeeld kan nu een post over cash betalen versus online betalen.
Mm-hmm.
Ja, doordat je daar heel veel reacties op krijgt, zie je dat het bereik heel groot is. Maar ik had er maar 30 likes op. Dus mensen denken, oh, dat is een slechte post, 30 likes. Maar dat ik 120 reacties had, is het 60.000, 70.000 keer bekeken.
Hier ben je de hele dag mee bezig. Dat moet haast wel. Als je zo groot bent en zo vaak post, dan is het een integraal onderdeel van wat je de hele dag doet, zeg maar, denk ik.
Nou, ik probeer 1 post per week.
1 post per week, dat valt eigenlijk
wel. Ja.
Maar je krijgt 's ochtends wel als eerst van hoeveel likes heb ik? Niet.
Nou, wat ik net zei, dus de likes,
of
likes zijn minder belangrijk. Ja. Maar je zult wel ook op die reacties moeten reageren. Dus soms als ik 's avonds op de bank zit, dan zegt mijn vrouw, doe dat ding eens even weg.
Ja.
En dan heeft ze het over die smartphone. En daar heeft ze ook wel gelijk in. Want je vindt natuurlijk, het is leuk als je reacties krijgt. Dus dan wil je ook reageren.
Ja.
Maar het kost ook wel wat tijd.
Ja. Nou, ik vind dat je dat echt fantastisch doet. Echt indrukwekkend. Ik lees het ook altijd graag. En ik zal ook wat vaker reacties
heel goed
eronder zetten. Dan kom je weer hoger in de rankings, et cetera. Dus helemaal goed. Je had het net over algoritmes. Wij zijn ook met Public Matters bezig met AI, ChatGPT, om dat in te zetten voor ons dagelijks werk. Doe je dat zelf ook? En wat zijn je verwachtingen van deze technologie voor ons public affairs vak?
Ik moet zeggen dat ik het stapje voor stapje wat vaker gebruik in plaats van Google, om maar zo te zeggen.
Waar gebruik je het voor als kwam?
Nou, ook gewoon om dingen, zeg maar, om een soort verhaaltje te krijgen over dingen. Bijvoorbeeld, we hadden vorige week een groep uit Krefeld op visite in Utrecht. Nou, dan wil ik weten, wat zijn nou de economische sterktes van die stad of regio?
Ja.
Nou, dan vraag ik dat gewoon. En als je bij Google vraagt, moet je natuurlijk eerst gaan zoeken op allerlei websites.
Ja.
En als je dan ChatGPT vraagt, dan krijg je gewoon echt een verhaal. En dan staat het in.
Ja.
Dat vind ik wel heel handig.
Gebruik je het voor speeches?
Nog niet.
Kan ik je aanraden.
Oké. We hadden net over die LinkedIn post. Dat ik wel vaak zeg van schrijf.
Vraag je de director van Economic Board Utrecht moet een speech houden aan een gezelschap van ondernemers uit Krefeld. En dit zijn de thema's waar hij zich op wil richten. Moet je maar eens proberen.
Nou, ik ga het proberen. We hadden wel laatst toen we een strategiedocument gingen maken voor de Economic Board. Dat iemand van FC Utrecht die zei van joh, laten we nou eens vragen wat doet een Economic Board? Nou, dan kwamen tik. Dan hoefde eigenlijk alleen nog maar
En dat is het.
Jus eraan te geven.
Ja. En sommige dingen kloppen niet altijd. Maar de structuur die je vaak krijgt en van die steekwoorden zo, dan denk je van, nou, dat staat dan bij.
Dat je ook discussie kunt voeren. Nou, dit zit bijvoorbeeld wel bij een economic board. Nou, dit zit meer bij een regionale ontwikkelingsmaatschappij. Of dit zit bij de provincie.
Ja.
Nou, daar kun je discussie over voeren. Ja. Maar dan hou je van die 8 dingen die jij opzomt, wel 5 over.
Ja. Ik kan het ook gebruiken voor LinkedIn post, social media post.
Ja, ik doe wel eens de basis dat ik zeg van schrijf een LinkedIn post. Maar dan zie ik toch dat dan niet zo is als ik dat zou willen. Want ik wil wel wat ik net zei, of een vraag stellen of een persoonlijke touch eraan geven. Ja. Maar het kan wel, laat ik zo zeggen, van mijn LinkedIn post is soms van de 20 zinnen zijn er misschien wel 2 wel uit ChatGPT.
Oké, dus je doet wel. Dus hoe meer ik erover vraag, hoe meer blijkt dat je er toch gebruik van maakt. Schaam je er een beetje voor? Of heb je het gevoel dat je het dan niet meer zelf schrijft? Dat ik heb mensen die dat ook niet.
Wat ik net zei, vroeger gebruikte ik Google om bepaalde cijfers op te zoeken. En was ik er veel langer mee bezig. En nu doet ChatGPT dat voor mij.
Maar je gebruikt het ook om dingen te schrijven die je vervolgens communiceert. Maar gewoon als basis. Zoals iedereen dat volgens mij doet nu.
Ik heb nog nooit een hele post met ChatGPT gedaan. Of ook geen heel document. Omdat ik gewoon zie dat je dan de nuances mist.
Ja, en niet altijd alles klopt. Dus dit is echt wel, dus daar moet je ook altijd voor oppassen. Maar leuk om te horen. Nog een ander onderwerp, dat zijn lobbyregels. Hè? Want hoe dient volgens jou een lobbyist zich te gedragen? Je had het net over transparantie uiteraard, maar wat nog meer? Ja, je bent gewoon als lobbyist ook gewoon burger die zich aan de wet moet houden, uiteraard. Maar hoe dient de lobbyist zich te gedragen?
Nou, ik denk dat je ook altijd even moet naar je eigen moraal een kompas moet kijken, of moreel kompas moet kijken, om te zeggen van joh, ben ik nu voor iets bezig wat echt totaal het algemeen belang niet dient? Dan denk ik dat je daar wel eens even goed over moet nadenken. Bijvoorbeeld, ik zie mijzelf niet voor de tabakslobby werken.
Nee.
Dat vind ik echt... Ik rook zelf niet. Ik probeer mensen van het roken af te krijgen.
Ja.
Nou, dan zou ik daar niet voor gaan werken.
Dus je moet voor organisaties werken waar je zelf achter staat. Dat is het startpunt, denk ik.
Ik denk dat dat belangrijk is. Ik heb wel eens gehad bij Beursen dat er een groep kwam waar ik van zei, daar wil ik niet voor werken.
Ja.
En dat het mooie was ook dat dat kon.
Ja.
Je kunt niet als je 20 klanten hebt bij iedere klant zeggen, daar wil ik niet voor werken. Nee. Maar ik heb wel een aantal klanten geweigerd.
Wij hebben hetzelfde Public Matters. Dus wij werken voor 70 klanten. En je moet ook een goed gevoel hebben bij een klant. Dus bij ons hebben medewerkers altijd de vrijheid om ook om nee te zeggen. Ja. Als je voor u nee zegt, dan moet je afvragen of je op de juiste plek zit. Maar dus die ruimte moet je hebben. Het gaat niet alleen of dat mensen het niet willen, maar ook waar krijg je het meeste energie van?
Ja, je had het net bijvoorbeeld over die concurrerende regio's. Ja. Ik zit vooral veel meer in de wedstrijd van hoe kan ik ook op... hoe kun je onderscheidend zijn? Maar ook B, hoe kun je op die onderscheidendheid samenwerken met andere regio's?
Ja.
Als je even kijkt naar dat health.
Ja.
Nou, daar is Leiden mee bezig, maar die zit op pharma. Mm-hmm. Groningen is er mee bezig. Nou, die zitten meer op transplantaties en healthy aging.
Ja.
Nou, wij zitten meer op oncologie en kinderoncologie.
Mm-hmm.
Dus... Ja, zeker als je dat vanuit als je dan een beetje uitzoomt en internationaal denkt, moet je gewoon denken van joh, we zijn een postzegel, laten we dan met die verschillende regio's samenwerken op een thema.
Ja, oké. Okay. Lobbyregels en de manier waarop een lobbyist zich dient te gedragen hangt ook samen met de reputatie van de sector, de lobbysector. Hoe staat het daar volgens jou mee met die reputatie? En wat kunnen we doen om die te verbeteren als het nodig is?
Nou, als ik even gewoon met mijn vrienden die niet actief zijn in dit wereldje spreek, die zijn helemaal niet zo bezig met... die regeltjes en de lobby.
Nee. En, maar die hebben wel een mening over lobbyisten.
Ja. En wat maar ik heb nooit... Heel veel mensen denken dat ik in de politiek werk.
Ja.
Dan zeg ik altijd, ik ben geen politicus. Maar ik ben wel... ik praat wel bijvoorbeeld namens het bedrijfsleven of namens nu een regio met die politiek over dingen die spelen in de regio. Dus ik behartig belangen.
Ja.
En dat vindt eigenlijk niemand slecht.
Dan heb je redelijke vrienden. Ik heb altijd hele discussie. Ik moet altijd uitleggen wat ik doe. En dan verklaren waarom ik het doe.
Ja, kijk, mijn werk is natuurlijk niet alleen lobby.
Of heb je weinig kritische vrienden?
Nou, misschien is dat het.
Dat is of geen dat. Vrienden. Dat kan ook wel. Worden vast heel veel vrienden.
Door corona steeds minder. Nee, grapje.
Nee, maar goed. Het is natuurlijk wel iets een terugkerend thema. De reputatie van de lobbysector. Ja.
Maar eigenlijk is natuurlijk iedereen een beetje lobbyist. Hè? Een burgemeester of een commissaris van de Koning. Of een advocaat kan ook lobbyist zijn. Want als jij bij VI gaat zitten en je hebt het over juridische zaken als advocaat.
Ja.
Dan ben je eigenlijk ook de publieke opinie te bespreken.
Dus iedereen heeft een belang en iedereen probeert het belang te behartigen.
Alleen natuurlijk als je bij een lobbykantoor, zoals dat zo heet, werkt. Dan is het natuurlijk logisch dat mensen daar misschien meer die associatie van die man met het koffertje nog steeds bij hebben.
Ja. En dat is niet meer van deze tijd. Dat zijn oude...
Nee, want ik merk gewoon heel sterk dat je op inhoud met mensen in discussie gaat. Zowel in Den Haag als in Brussel. Ik denk in Brussel misschien nog wel meer dan in Den Haag.
Ja.
Den Haag is ook nog wel van...
Ja, je hebt het over de inhoud, maar een netwerk is natuurlijk ook belangrijk. Kan je dat toelichten? Daarom investeer jij ook in je netwerk, toch?
Ja, maar je ziet natuurlijk ook dat netwerk heel veel verandert.
Ja.
We hebben het nu over al die Kamerleden die weggaan. Nou, die zijn sommigen pas anderhalf jaar geleden begonnen.
Ja.
Nou, dat maakt het allemaal niet makkelijker.
Mm-hmm.
Maar je komt mensen ook op allerlei andere plekken tegen. Dan zitten ze bij een belangenvereniging, dan zijn ze burgemeester, dan zijn ze bij een ministerie.
Ja.
Dus... Het is wel belangrijk om daarin te investeren. En dat heb ik eigenlijk vanaf mijn 16e gedaan. Dat is niet iets waar je... En dat moet ook een beetje in je zitten.
Ja. Maar we stellen vast dat de inhoud toch leidend is om succesvol te zijn als lobbyist.
Ja, want bijvoorbeeld mijn netwerk in Brussel is een stuk kleiner.
Ja.
Maar toch kom je, als je goed op de inhoud zit, eigenlijk zeker bij specialisten heel makkelijk binnen.
Ja. Maar goed, een netwerk is ervoor. Je komt makkelijker aan tafel als je iemand kent. En iemand vertrouwt je eerder. Maar iemand zal niet iets vinden omdat jij het vindt.
Nee.
Dat zo leg ik het
altijd. Ze zeggen wel altijd, hè, als je iemand drie keer hebt ontmoet, dan ontstaat er iets. En daar geloof ik wel in.
Of niets.
Of niets. Dat kan ook. Dat je elkaar
na dating, drie keer... Dating is het.
Ja, dat je elkaar na drie keer denkt van ja, dat is zo'n...
Maar bij dating heb je
zo'n onprettige persoon, daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben.
Lobbyen is daten.
Dan komt op het einde van het... komen die vogeltjes die wegvliegen, weet je wel. Van first date.
Ja, was er liefde in de lucht of niet? Ja. Het zijn even naar de actualiteit. Het zijn echt natuurlijk turbulente politieke tijden. Hè. We hebben een demissionair kabinet, 21 kamerfracties, nieuwe partijen, verkiezingen op 22 januari of november. Sorry. Hoe zorg je ervoor dat je als lobbyist toch gehoord wordt in deze hele turbulente tijden?
Nou, ik denk wederom, als je een onderscheidend verhaal hebt, ik denk dat meespeelt. Maar bijvoorbeeld in dit interbellum richt ik me iets minder op de Kamer en op de ministers, maar iets meer gewoon op de departementen bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Denk dat
heeft dat een praktische reden ook? Omdat je niet meer weet waar je moet zijn in de kamer. Omdat het zo onduidelijk is. En... Ja.
Nou, dat valt wel mee. Maar het is meer van, joh, weet je, die departementen zijn wel ook de stabiele factoren waar je mee te maken hebt. Ja. En ik denk dat het goed is om ook de directeuren-generaal of de directeuren of belangrijke beleidsambtenaar te kennen.
Dus je zegt dan, waarom zou ik nog investeren in een relatie met de Kamerlid als die toch straks weg is?
Nou, die heb je ook nodig. Ja. Kijk, en zij hebben jou ook nodig, hè, want zij willen ook input hebben. Mm-hmm. Maar het is, ik denk dat het idee van public affairs is alleen maar de Kamer of het Europees Parlement.
Nee.
Dat is niet meer zo.
Nee, dat, absoluut niet. Je moet als lobbyist, en ook, jij bent natuurlijk ook met public affairs bezig, is het ook van belang dat je de politieke omgeving begrijpt. Zoals net beschreven, is het heel onduidelijk op dit moment. Wat verwacht je van de verkiezingen?
Nou, ik heb het gevoel dat we in ieder geval minder versplintering gaan krijgen. Dus dat er een aantal partijen groot worden, die ook misschien makkelijker een coalitie kunnen vormen, zodat je niet 5 partijen of 4 partijen...
Waar hebben we het dan over? Over wie hebben we het dan?
Nou, ik vind het altijd wel heel moeilijk om dat nu te voorspellen, maar...
Want dan kunnen we het achteraf, kunnen we het na de verkiezingen, dan kan ik dit terug
Ja, je ziet natuurlijk nu dat eigenlijk Verenigd Links, de VVD en Nieuw Sociaal Contract, de drie partijen zijn die heel hoog in de peilingen staan. Ja. Maar ik denk dat je naast die partijen ook andere middenpartijen nodig hebt die het cement zijn of de lijm tussen die partijen.
Is de belangrijkste vraag niet of Pieter Omtzigt het momentum vasthoudt tot aan de verkiezingen?
Ik denk dat hij het momentum wel vasthoudt.
Ja.
Omdat hij... hij loopt al 20 jaar rond. Al volgens mij 2 jaar vindt men dat Pieter Omtzigt een eigen partij moet oprichten. Dat is niet iets van de laatste weken. Hij doet het heel gedegen naar mijn idee.
Ja. Ja.
Dus
Maar goed, als hij straks, als mensen echt gaan denken van, hey, hij wordt misschien de grootste, misschien wordt hij wel premier. Is dat, houdt hij dat vol, denk je? Ik weet het niet. Hè? En
ik denk dat kan ervoor zorgen dat mensen niet om hem stemmen.
Precies.
Ja. Omdat ze zeggen van, ja, weet je, dan moet je ook maar premier worden.
Ja. Ja.
En dan hebben natuurlijk andere partijen hebben dat wel, hebben gezegd, wij willen wel premier worden als wij de grootste partij worden.
Ja.
Aan de andere kant, misschien is ook deze groep wel bezig en die zegt van, joh, zo'n zakenkabinet idee, dat je echt een hele goede persoon, dat je de CEO van ASML vraagt om premier te worden van Nederland. Ik denk niet dat hij het wil.
Ik denk niet dat het werkt. Dat is bekend, dat mensen uit het bedrijfsleven die mislukken over het algemeen. Want die zijn dan de baas van het bedrijf, die hebben het voor het zeggen en dan zit ze op het ministerie.
Ze zeggen altijd dat Mark Rutte ook van het bedrijfsleven komt. Maar
die is op zich wel geslaagd, kan je zeggen.
Ja, die is wel geslaagd.
Ja, te lang doorgegaan, maar wel, die is wel geslaagd. Dus, maar je ziet vaak CEO's die echt wat voor het zeggen hadden. Ik geloof dat Mark Rutte was niet de CEO natuurlijk.
Nee, die was volgens mij
HR-medewerker of directeur. Weet ik veel.
Ja.
Maar dus de politieke omgeving is natuurlijk echt wat anders dan de
bedrijf. Ik denk dat HR-stukje wel heel goed heeft ingezet.
Absoluut. Absoluut.
Om de lijm te zijn tussen iedere keer een andere coalitie. Tussen een Eerste Kamer waar je geen meerderheid had. Maar ook in Europa.
Ja.
Dus knap.
We gaan hem nog missen, denk ik. En zeker als er straks een kabinet moet worden samengesteld. Dat leidt tot de volgende vraag. Gaan we het CDA missen als significante politieke partij? Dat ziet er niet goed uit, hè? Jouw CDA.
Nou, ik hoop dat het CDA in ieder geval de komende tijd in ieder geval nog een beetje richting die 10 zetels gaat klimmen. En natuurlijk, het CDA zit natuurlijk ook in Europa, in de gemeentes, in de provincies nog stevig in het zadel.
Ja.
Maar ik ben heel benieuwd, gewoon als ik het wat objectiever bekijk, wat gaat er gebeuren met, ze noemen het nu 3 partijen die een beetje sociaal-conservatief-achtige ideeën hebben.
Mm-hmm.
Gaat het CDA gewoon weer terugkomen?
Ja.
Of wordt toch een andere partij meer de doorstart van het CDA?
Ja.
Ik weet het niet.
Het lijkt op dat de BBB... Maar goed, er gebeuren ook allemaal spannende dingen.
Ik denk dat de BBB niet die doorstart wordt.
Nee. Nee. Het zou kunnen.
Maar de vraag is ook bij Omtzigt.
Die pin ik je op vast. Hè? Dus dan gaan we kijken of dat,
ja,
of dat
is uitgekomen. Bij Omtzigt vraag ik me af van, stemmen mensen op Omtzigt of stemmen ze ook op het gedachtegoed van NSC?
Waarschijnlijk stemmen ze op zijn briljante werk als Kamerlid.
Ja, dat dus zou dan kan het ook weer zijn dat hij over 2 jaar van die 43 zetels op 5 zetels
staat. De geschiedenis leert dat het oprichten van een nieuwe partij en aantrekken van nieuwe mensen altijd gaat met ingewikkeldheden.
Behalve als je naar de PVV kijkt, hè, die zijn natuurlijk al 20 jaar zitten die tussen de 15 en de 22 zetels. Ja. Nou, doen ze toch knap.
Maar dat is niet een echte partij. Hè? Met dat, hij heeft Wilders het woord zeggen en die bepaalt het. En die van een paar loyalisten om zich heen. En ja, dus dat, maar dat is waar. Dat is misschien wel de uitzondering die de regel bevestigt. Ik weet het niet. Maar mooi. Ja, het wordt heel spannend. En we gaan het als lobbyisten uiteraard helemaal de voet volgen. Daarmee wil ik afsluiten. Want we hebben tot nu toe leuk gepraat. Leuke antwoorden. Ik heb met veel plezier dit gesprek gedaan. Maar mijn laatste vraag, dus een korte afsluiting. Mogelijk kan je de luisteraars iets meegeven over ons mooie lobbyvak. Hè? Wat moeten zij echt onthouden naar aanleiding van deze podcast?
Nou, ik denk dat je een goede band opbouwt, publiek-privaat. Als je ook kijkt van, joh, wat is nou de uitdaging van de andere kant? Hè, zeg maar van de overheid, mm-hmm. bijvoorbeeld. En dat je daarop inspeelt. Voor een regio Utrecht geldt dat van, joh, weet je, wij als draaischijf, wij kunnen ervoor zorgen dat niet heel Nederland vastloopt bij qua OV en qua mm-hmm. wegennetwerk. Bij Samsung was het van, joh, het is heel vervelend dat mensen die smartphones stelen. Nou, laten we daar samen een optrekken. Mm-hmm. Ik denk dat veel beter werkt dan als jij alleen maar gaat vragen en zeggen van, ja, die regel moet veranderd worden in beleid. Ik denk als je dat eerste doet, dat tweede veel makkelijker wordt.
Precies, een soort holistische benadering die ook gericht is op reputatie.
Ja.
Van waaruit je een positie creëert waarmee je meer impact hebt op de regelgeving. Dat is volgens mij...
Ja.
Ja, mooi. Tot zover In de Lobby, een podcast over politieke belangenbehartiging. Hartelijk dank aan Michiel Dijkman, die ons meenam in de catacomben van lobbyend Nederland. Mijn naam is Bas Batelaan en hier vanuit Den Haag veel dank voor het luisteren. Heb je vragen over deze podcast, opmerkingen, tips of suggesties voor een onderwerp? Mail ze naar info@publicmatters.nl of kijk voor meer informatie op www.publicmatters.nl.